Ja, eigenlijk is dat lied wat we nu twee keer gezongen hebben een belijdenis. Psalm die op lied is gezet. Denk er nog eens over na. Beter is om één dag in uw nabijheid te zijn als 1000 dagen elders. Ik hoop dat dat net zo resoneert als dat het voor mij doet. Precies. Uit de mond van zuigelingen heeft u lofzangen voorbereid. Is wat Jezus zei. Het moet kunnen in ons midden. Vandaag wil ik met jullie nadenken over Gods merkbare aanwezigheid die Gods glorie zichtbaar maakt. En ik heb hem gezien. Maar ik wil heel specifiek bij een tekst uit Lucas 2 stilstaan. Die aan de ene kant toevallig, of niet, ook mooi bij de gang door het kerkelijk jaar aansluit. En tegelijkertijd ook iets laat zien van die aanwezigheid. En ik wil, voordat we zo meteen de eerste tekst lezen, dat is eigenlijk de centrale tekst waar we bij stilstaan, wil ik gewoon vragen om even een moment stil te worden. Zullen we onze ogen sluiten? Heer God, we gaan uw woord open doen met elkaar als gemeente. Ik wil u bidden, Heer, dat u door deze woorden wil spreken. Dat u in ieder van ons wil geven wat we nodig hebben. En vanuit de schrift weten we, Heer, dat u een God bent die mensen tegemoet komt. Daar waar ze zijn. Dat u een God bent die uw heerlijkheid openbaren wil en tot onze harten wil spreken. Heer, mag het zo zijn dat we hier, ieder hoofd voor hoofd, als veranderde mensen vandaan mogen gaan. Vernieuwd door u. Heer, spreek tot ons. In Jezus' naam. Ik stel voor dat jullie je ogen gesloten houden. En dan lees ik de tekst voor waar we op in zullen gaan. Luister goed naar die tekst. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw heil gezien. Wat gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Licht tot openbaring voor de heidenen. En heerlijkheid voor uw volk Israël. Tot zover. Hoe gaan we doen? We gaan vrij eenvoudig zometeen de hele tekst lezen. En dat is Lucas 2, vers 25 tot en met 35. En dat doe ik uit de NBG-vertaling. Daarna geef ik kort wat achtergrond en dan gaan we eigenlijk min of meer van achter naar voren door de tekst die ik zojuist gelezen heb heen wandelen. En kijken wat de Heer daarmee te zeggen heeft, misschien wel tot onze harten. Ik duik het geheel in en dan komt waarschijnlijk de tekst wat meer tot leven, want de tekst die we net gelezen hebben is een prachtige tekst die ik jaar in jaar uit op kerstkaarten geschreven heb. Van de week kwam die ineens toevallig langs in de retraite die we de afgelopen week mochten hebben. Als Kama-voorgangers. Johan was er ook bij. Was super om hem even te mogen lenen, Marieke, dankjewel. En kinderen uiteraard. Maar we hebben gewoon ontzettend genoten van de nabijheid van de Heer. En deze tekst die kwam een aantal keer langs. Maar die tekst die staat natuurlijk in een groter verband. En dat grotere verband gaan we nu even met elkaar verkennen. En om die reden lees ik eerst de tekst even. En dan gaan we hem kort bespreken en dan gaan we verder. Vers 25. En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze man was rechtvaardig en vroom en hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En hem was door de Heilige Geest een godspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren gezien had. En hij kwam door de Geest, moet je kijken hoe vaak de Geest terugkomt hier. Hij kwam door de Geest in de tempel, toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen overeenkomstig de gewoonte van de wet, nam ook hij het in zijn armen. En hij loofde God en zei, nu laat gij, heren, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat u bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël. En zijn vader en zijn moeder stonden verwonderd over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zeide tot Maria, zijn moeder, zie, deze is gesteld, dan gaat het over Jezus, tot een val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat weersproken wordt. En door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden. Het is eigenlijk ook een stuk profetie in Bijbelse notie. Het laat iets zien van een geestelijke werkelijkheid wat Simeon hier uitspreekt. Een geestelijke werkelijkheid die onder de fysieke werkelijkheid alleen eigenlijk voor de ogen van God zichtbaar is. En door de profeet wordt gezien en vervolgens naar de oppervlakte wordt gebracht. En dat kun je zien hier bij de moeder en ja, de vader, de pleegvader moeten we eigenlijk zeggen, van Jezus. Zij zijn waarschijnlijk wel geschrokken van die woorden. Als je naar de tekst kijkt, denk ik dat dat duidelijk wordt. En ik kan me er ook wel iets bij voorstellen. Als jij met je kind bij de tempel komt, we hebben net prachtige kinderen gezien die opgedragen werden. En vaak wordt deze tekst dan als een soort van bodem gebruikt om het opdragen ook zeg maar te fiateren. Wij dragen op omdat Jezus is opgedragen. Maar dan stel je voor dat dit gezegd zou worden, hier in jullie midden, van een kind wat hier zeg maar gepresenteerd wordt. Ik zou als toeschouwer geschrokken zijn, maar stel je voor wat de ouders voor een schok moeten hebben. En wij lezen vaak natuurlijk de schrift terug vanuit dat wat we al weten en gaan dan vrij makkelijk voorbij aan de gevoelens en de emoties van mensen. Want Maria en Jozef waren gewoon mensen. En ook de Zoon van God was mens onder de mensen. Dat is wat het evangelie en de boodschap van de Bijbel zo mooi maakt. God komt binnen in de levens van hele gewone mensen. God blijft niet op afstand. God blijft niet ver weg, zoals in andere religie het geval is. Ik hoor soms, als ik door het land heen reis en op interkerkelijke bijeenkomsten kom, niks te nadelen ervan, maar dan hoor ik vaak van die gebeden, o goede God. En daar is niks mis mee, want God is goed. Maar ik hoop dat je begrijpt wat ik ga zeggen zometeen. Goede God en God is nog steeds onpersoonlijk. Een God van ver weg. Het omgekeerde van wat de Bijbel laat zien. Want onze God heeft een persoonlijke naam. Uiteraard is God in Jezus het meest persoonlijk geworden. Maar je ziet eigenlijk de hele schrift door dat God zich voorstelt met een naam. Ga maar na bij Mozes. Als hij tegenover de brandende braamstruik staat in Exodus 3, dan zegt hij, ik ben. Eigenlijk een vervoeging daarvan. Ik ben, ik was en ik zal zijn. Onze God, die is er en die wil zichzelf voorstellen en betrokken zijn. Hij wil persoonlijk worden. Geen God van ver weg. En als je nou gaat kijken naar wat er hier gebeurt in dat schouwspel waar je meegenomen wordt, want in vers 25 opent en zie. Het is net alsof je, zeg maar, bij je haar meegenomen wordt de tekst in om een nieuwe werkelijkheid te gaan zien. Want dat is waar het hier om gaat. De geest openbaart als een licht voor de heidenen wie dit kind uiteindelijk is. Je wordt aan je haren meegenomen het verhaal in. En dan zie je daar een oude man, Simeon. En die zit daar. Waarschijnlijk al jaren. Te wachten op de vervulling van de beloften van God. Te wachten op het in vervulling gaan wat aan hem persoonlijk beloofd is. De Heilige Geest heeft hem duidelijk gemaakt dat hij de Messias zou zien. En waarschijnlijk heeft hij voor zichzelf de keus gemaakt. Het is beter om één dag daar op dat tempelplein te zijn. Beter één dag daar als 1000 elders. En hij zit daar en hij wacht. En lieve mensen, ik denk als ik naar de evangelische beweging kijk, met alle reuring ook van afgelopen week, ik ga daar niet heel veel over zeggen. Ik ga geen partij kiezen, ik ga het niet aanstippen. Maar één ding heb ik gemist in de discussie. Het wachten op God. Aan allebei de kanten. Mensen vallen over elkaar heen met mening X of mening Y. En er wordt met scherp geschoten. Ik heb gemist het wachten op God. En ik denk dat we kunnen leren van Simeon, die hier iedere dag trouw op dat tempelplein is en daar God wil ontmoeten. De levende God. Dag in, dag uit was hij daar op dat tempelplein. Wachtend op de verschijning van de Messias. Afgestemd op de geest van God en wat hij hem zou openbaren. Hij wist niet van tevoren wat er zou gaan komen. Hij wist niet hoe dat eruit zou gaan zien. Het enige wat hij wist, is dat God beloofd had dat het zou gebeuren. En dan verschijnt daar een stel met een tienermoeder en een kind. Niks ongewoons, zou ik zo zeggen. Een kind wat op de 8e dag werd aangeboden door zijn ouders, voorgesteld in de tempel. Dat is ook wel leuk, ik heb daar met Jaap van tevoren over gesproken. Hij zei dat het is een opdraagdienst en wat leuk dat je hierover spreekt. Maar Jezus wordt voorgesteld aan zijn eigen vader, wat raar. Ja, daar zit natuurlijk wel wat in. Maar Jezus was ook gewoon mens onder de mensen. Een Joodse jongen, geboren in een Joods gezin. En die Joodse jongen, die deed volledig mee in de gebruiken die er op dat moment waren. Ook iets wat we kunnen leren, denk ik. Vandaag de dag hollen we weg voor tradities en voor gebruiken. Waarvan we zeggen, nou, dat is leuk dat opa en oma dat zo vonden. Maar ik heb er niet zoveel mee met die kerk. Ik heb er niet zoveel mee met wat er gezegd wordt. Ik heb er niet zoveel mee met hoe mensen zich gedragen. Alle tradities en alles wat gewoon was, lijkt in rook op te gaan. Jozef en Maria met hun zoontje, wat de zoon van God was, deden mee in de traditie. Voegden zich naar wat er was. Waarom? Omdat in dat grote plan van God, God uiteindelijk van jou en van mij vraagt om ons in dat plan te voegen. Waarin hij zichzelf openbaren wil. Licht tot openbaring voor de heidenen. En heerlijkheid voor het volk Israël. En hij komt binnen als kind, kwetsbaar en klein. Niet als de grote overwinnaar, maar in de handen van zijn ouders. Eigenlijk het ultieme symbool van overgave. Teruggelegd in het grote plan van de Vader. nog iets wat we leren kunnen, denk ik. Ik hoor zo vaak vandaag mensen zeggen, God heeft een plan met je leven. En geloof wat je ervan geloven wil. Maar als ik naar de schrift kijk, denk ik dat het precies andersom is. Onze God heeft een plan met de verzoening van de schepping. En daar mogen jij en ik onszelf in laten voegen. Het gaat niet om jou in het plan van God. Het gaat om de verheerlijking van Christus. Het omhoog heffen van de Zoon van God. Die heeft de hoofdrol. En als er voor jou een klein bijrolletje is, neem daar genoegen mee. Want er is zoveel te ontdekken op het moment dat de schellen van je ogen vallen. En op het moment dat je ziet hoe de levende God aan het werk is. Het is een kwestie van zien, lieve broers en zussen. En Simeon zag met geestelijke ogen. En hij zag wat daar gebeurde. Hij zag de levende God aan het werk. Op een manier zoals hij het waarschijnlijk niet vermoeden kon. Want God, hè, voor het begrip van een Joodse man in die dagen, woonde in de tempel. Hij woonde in de tempel. Dat was de plaats waar God woonde. En je mocht alleen die tempel maar naderen op het moment dat je heilig genoeg was. Of Jood en geen heiden. Je leest daar bijvoorbeeld van, als je wat duikt in het verhaal van die kamerling uit Moreland, verderop in het boek Handelingen. Die heeft dan daar op die tempelpleinen, want daar mocht niet verder omdat hij een eunuch was, een rol gekocht. En ik vind het zo schitterend dat hij in een koets zit en aan het lezen is en aan het lezen is en reciteren en maar hoopt dat er wat gebeurt en dat hij misschien wat begrijpt van wat daar op papier staat. Hij moet van ver weg te horen zijn geweest. En dan ineens verschijnt Filippus die vraagt, versta je wat je leest? Begrijp je wat je leest? Hoe kan ik het verstaan, zegt hij, als niemand het me uitlegt? En dat is een interessante, want aan heidenen werd niet heel veel werk verricht. Ze wilden hem best een hele dure rol verkopen. Maar verder als dat ging het niet. Want hij was eunuch, hij was heiden, hij had ook nog de verkeerde kleur. Maar deze Simeon, die zit daar op dat tempelplein, weet niet wat hij verwachten kan, anders dan wat hij al wist. Namelijk dat God in de tempel woont en God ging iets doen. Dat is best spannend. Maar ik zou in ons eenzelfde soort verwachting willen zien naar wat God gaat doen. Ik denk dat we God zo vaak in een doos stoppen of tussen deze twee kaften. Want dat voelt veilig. God, u mag in de tempel, mag u heer zijn. U mag hier op deze samenkomst, mag u heer zijn. Maar als ik naar huis ga, dan ga ik vrolijk met mijn leven verder. Dan is er van uw heerschappij niet zoveel te zien. Ik heb heerlijk halleluja en glorie en weet ik wat allemaal niet gezongen. En ik neem het mee naar huis. Maar door de week heen sijpelt het weg. Ken je dat gevoel? Dat komt ook omdat we God niet hebben leren zien in dingen die we niet verwachten. En als ik kijk naar Simeon, deze trouwe knecht, die iedere dag daar weer op dat plein was. Die was afgestemd op God in het dagelijks leven. Hij was afgestemd op de merkbare aanwezigheid van God in zijn dagelijks leven. En God ging nieuwe dingen doen. Dat had hij beloofd. Maar hoe het eruit zou zien, dat wist hij niet. En dan zegt hij op het moment dat die vader en die moeder daar verschijnen, deze prachtige woorden. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan. Hij plaatst zich in het perspectief van iemand die dienen wil. Een dienstknecht. Een knecht. Als wij het over God hebben en over het dienen van God, dan is het woord dienstknecht een woord wat ik maar weinig hoor. Ben je bereid als je dadelijk de deur uitgaat om het knechtje van God te zijn? Het zijn woorden waar ik de laatste maanden een beetje op aan het malen ben. En weet je waarom? Ik was in een GGZ-instelling. Daar was een man die bij ons in de gemeente al wat langer komt. En wij hebben wel meer mensen met een speciale achtergrond. En daar ben ik ontzettend dankbaar om. 15 jaar geleden had ik om deze mensen heen gelopen, had ik gedacht, die zuigt alle aandacht, tijd en energie uit me. Maar deze man, hij kwam uit de charismatische vernieuwing. En ja, het is een bijzonder mens. Hij heeft een spasme, maar hij staat er altijd te zingen en te zweven in de gemeente. Dus mensen vinden hem ook wat raar. Maar als je hem leert kennen, dan leer je hem ook kennen in zijn diepte. Want hij leest heel veel Bijbel. Maar goed, hij heeft soms wat dingetjes waarvan je denkt, nou, dat zou ik zo niet doen. En op een goed moment had hij het idee dat hij van zijn spasme, maar ook van zijn psychische toestand genezen was. Omdat hij niet alleen bij ons kwam, maar overal de deur plat loopt. En iemand hem verteld had, je bent genezen. En hij maakte allerlei pelgrimsreizen. Dat is de gewoonte van de charismatische vernieuwing. En hij ging naar Bosnië. En met het advies wat hij meegekregen had, besloot hij om zijn medicatie niet te nemen. En het ging verschrikkelijk fout. Want hij raakte zichzelf kwijt daar in Bosnië. Een man alleen. Hij werd opgepakt omdat hij zonder medicatie ook heel erg strijdbaar wordt. Niemand wist waar hij was, maar goed, een paar maanden later, met inmenging van de autoriteiten, kon hij naar Nederland terug. En ik besloot hem te bezoeken. En ik heb vaker mensen in instellingen gezien, maar dit was een van de eerste keren, na 15 jaar met dit soort mensen optrekken, dat ik echt schrok. Hoe hij eruit zag en hoe hij eraan toe was. Maar hij zei één ding waaraan ik merkte dat God merkbaar aanwezig was in zijn leven. En aan het werk was te midden van de chaos. Weet je wat hij zei? Daar heb je het hulpje van de baptisten. Ja. De dienstknecht. Het hulpje. En ik moest eerst even malen. En ik denk, ja, wat wil die er nou mee zeggen? Joh, doe even gewoon, weet je wel, het hulpje. Ik ben de dominee. Doe nou gewoon, joh. Maar ik heb mijn woorden ingeslikt, want ja, ik ben het hulpje van de baptisten. Ja, en ik ben het hulpje van Jezus. En ik vind het niet erg om het hulpje van Jezus te zijn. Want ik wil zijn heil zien. Te midden van een chaos, te midden van wat er kapot is, te midden van allerlei zaken waar ik zelf met mijn hoofd niet bij kan. Maar ik wil ontdekken hoe hij aan het werk is, te midden van die chaos. En dan ineens kan God een woord hebben. Door middel van een geknakt en gebroken mens wat daar zit. U laat uw dienstknecht gaan in vrede. Naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw heil gezien. Dat gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. En weet je, die Simeon, die was op leeftijd. En ik denk dat ook zijn ogen achteruit zijn gegaan. Kan haast niet anders. Ik bedoel, ik moet eigenlijk aan een leesbril. Maar die heb ik stiekem verstopt en in de auto gelaten. Dus jullie weten nergens van, hè? Oh ja. Ja, ik heb hem niet bij me. Het lukt nu ook. Ik heb groter geprint. Kijk maar. Maar ik ben in de gemeente al door de mand gevallen. Dus het is helemaal niet zo heel erg. Alleen, ik moest vanmorgen ook weer denken aan een ontzettend bijzonder moment. En ik heb het wel eens eerder gedeeld, maar ik zie dat de zaal gelukkig steeds voller wordt. Dus er zitten vast ook allemaal nieuwe mensen bij die dat nog nooit gehoord hebben. Een van de meest bepalende momenten in mijn geloofsleven is hier geweest. En dat was een vrouw die in datzelfde jaar als dat ik hier stage ging lopen, haar zicht was kwijtgeraakt. En met een stok naar het podium liep. Op oudejaarsavond. En daar ook getuigde van haar boosheid, want ze was van haar zicht ontnomen. En ze hield ervan om te schilderen. Het was een vrouw van de wereld. Maakte mooie dingen. En dat alles was ineens weg. Maar in dat getuigenis, waarin ze ook haar boosheid ventileerde, en ik geloof dat God het helemaal niet erg vond, vertelde ze ook dat ze met een nieuwe manier van zien aan de gang was gegaan. En ik geloof dat dat, lieve broers en zussen, bepalend is voor je geestelijk leven. Het geestelijk zien. Het zien beneden de radar wat God aan het doen is. En ik geloof dat die vrouw dat op die avond zag. En dat is sindsdien voor mij iets geweest wat ik steeds weer heb willen zien. Ik wil zien, verder zien als waar mijn ogen kunnen zien. Ik wil verder horen als waar mijn oren kunnen horen. En ik geloof, broers en zussen, dat net als bij deze Simeon en de persoon over wie ik het had, jullie en ik geroepen zijn om dieper te kijken. Verder te kijken. Maar daarvoor is het essentieel dat we leren wachten op God. Dat we afgestemd zijn op Hem en op Zijn woorden. En dat we net zo lang wachten totdat God beweegt, in welke situatie ook. En het klinkt heel zweverig, ik snap het, dat bedoel ik helemaal niet. Maar dit boek is een geestelijk boek, mensen. We komen weg, denk ik, van jaren waarin wij met elkaar dachten dat we het allemaal heel goed wisten en dat we het allemaal in rijtjes en dingetjes op konden vangen wat we precies geloofden. Maar ik geloof dat het haaks staat op de Bijbelse manier van geloven. Waarin God een mysterie is en blijft. En dat woord mysterie is niet iets om bang van te worden, en dat doen we vaak wel, maar dat is wat de wereld van mysterie zegt. Het woord mysterie, mysterion, staat ook gewoon in de Bijbel. Alleen is altijd gekoppeld aan het openbaar maken van de grote plannen van God. Onze God wil niks geheim houden voor ons. Maar onze God houdt rekening met wie wij zijn en wat we aankunnen. Wat we kunnen verhapstukken van het geestelijk leven. Van het dieper kijken. Van het dragen van ellende. Dragen en voelen van pijn van de wereld. Stapje voor stapje gaat dat verder. En steeds wordt er, net als met een schilderij, een doek weggehaald. Dat is het Bijbelse woord voor openbaring. En soms heb je het nodig dat er een stuk versluiering van je leven afgenomen wordt, waardoor je weer een stap dieper gaat in je kijken, in je verstaan, in je begrijpen en in je relatie met de levende God. En dan ga je, net zoals deze Simeon, dingen zien. In het gewone. Want het gewone is hier heel simpel een klein kind met zijn ouders. En hij ziet dat dit de Christus is. En hij openbaart dat. Hij maakt dat kenbaar. Hij deelt dat met die ouders en eigenlijk ook door de Bijbel heen met ons. Dit kleine kind is de Christus. Zo wil God zichzelf openbaren in deze wereld. Niet als een strijder die met een wagen binnenkomt rijden om de boel plat te walsen. Maar een kind in overgave. In de handen van zijn ouders. En als wij meer van God in onze levens willen zien, dan doen we er verstandig aan om onszelf zo in de handen van onze goede Vader te leggen. En hem de regie te geven. Ja, Heer, ik voeg me in uw plan voor de verlossing van de schepping. Ook al weet ik niet hoe het eruit ziet, ook al vind ik het doodeng, ook al vind ik het spannend, ook al twijfel ik over... Nou, kan nog wel een uur doorgaan. Maar daar gaat het om. En dan ga je die wonderenwereld van geloof binnen. En ik geloof echt dat je dan met Simeon kunt zeggen, mijn ogen hebben uw heil gezien. Dat u bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. God heeft nooit één volk op het oog, maar alle volken. Licht tot openbaring voor de heidenen. Lieve broer of zus, ben je een heiden? Wij zijn allemaal heiden. Super, vier feest, want Christus is het licht tot openbaring voor jou. Je hoeft geen Jood te worden. Je hoeft geen Jood te zijn. En daarin ligt opgesloten de heerlijkheid voor het volk Israël, want uit hen mocht de Messias voortkomen. En het is mijn gebed dat ze hem mogen leren kennen en mogen zien zoals die is. En ik wil jullie meegeven, als jullie van hier gaan, dat jullie de tekst van Simeon meenemen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Naar uw woord. Broers en zussen, ga in vrede. In Jezus' naam. En wees Gods merkbare aanwezigheid.